Zoals ik al zei, we hebben een iets andere dienst als anders. Normaal gesproken hou ik eerst een praatje, vertel ik iets over de collecte en over tiende. Dat gaan we dus nu niet doen. Ik ga gelijk de preek houden, want het gaat eigenlijk over alles, over het zaaien. En normaal gesproken, wat hier het gebruik is dat als wij een oproep doen in verband met geven, dan kunnen de mensen een envelop krijgen en dan kunnen ze daar wat in doen en hier in de bus stoppen. Dat gaan we nu aan het eind doen van de preek. En dan mag iedereen, we gaan geen envelop uitdelen. Iedereen mag zelf een envelop pakken als hij dat wil. Het ligt dan gewoon op tafeltje. Zaaien door geloof. Ik wil graag een stukje schriftlezing doen. En lees met me mee als je kan in het boek 1 Koningen. 1 Koningen hoofdstuk 17. En dit is een schriftgedeelte wat gaat over de profeet Elia, wat hij meemaakt. En Elia is een hele bijzondere man in de Bijbel. Althans, voor mij. Ik ben enorm geraakt door het leven van Elia. Ik heb een boekje thuis en er wordt niet meer gedrukt, maar dat hou ik angstvallig bij me, want dat vind ik zo'n mooi boek, dat heet De Mantel van Elia. En daar wordt eigenlijk in een romanvorm beschreven wat Elia meemaakt. En dat is fantastisch. En we lezen 1 Koningen 17 vanaf vers 8 tot en met 16. Toen kwam het woord van de Heere tot hem. Sta op, ga naar Zarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op, Elia dus, en ging naar Zarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei, zowaar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heer, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Wat een bijzonder verhaal. Wat een bijzonder verhaal. En we gaan dus met elkaar dat verhaal eens een beetje uitpluizen. Van laten we het eens brengen naar ons dagelijks leven. Want dat is gezond. Als we kijken naar het verhaal en stel het je voor wat we gelezen hebben, dan zie je dat die vrouw gewoon een eenvoudige boerenvrouw was. En ze was haar laatste maaltijd aan het bereiden en daarna zou ze gaan sterven. Maar dat zei ze. En ze was dus niet simpelweg gewoon iemand die een klein beetje geld tekort kwam om haar rekeningen net niet te betalen. Nee, het was iemand die veel meer tekort kwam. Maar God vertelde Elia dat dit de vrouw was die hem te eten zou geven. Hem te onderhouden, staat er zelfs. En als je denkt aan het leven van Elia, net daarvoor had hij dus bij koning Ahab, had hij gezegd van het zal nu niet meer regenen. Daar hebben we een probleem. Er is geen water meer. En dan moet je eten. En wat gebeurt er dan? Dan zegt God, ga naar de beek Sidon en verblijf daar. Kerit heet het, geloof ik. Staat in de Bijbel. En dan gaat hij daar. En wat staat er dan? De raven, nota bene, bracht hem brood en vlees. Als je weet, als je iets van vogels weet, weet je dat een raaf een roofvogel is, een aaseter. En nota bene, de raaf gaf hem te eten. Dat is een wonder op wonder. Dat is de natuur voorbij. En nu komt hij bij. Nu zegt God van, ik stuur je naar een weduwe die jou zal onderhouden. En dan komt hij bij een weduwe aan. En die weduwe, ja, ik ga sterven, want ik heb maar een klein beetje. In het natuurlijke had deze vrouw niet de bronnen om profeet te onderhouden. Kon niet. God gebood iemand iets te doen wat hij of zij niet kon doen. Let op wat ik zeg. God gebood iemand iets te doen wat hij of zij niet kon doen. Weet je wie God vraagt om zijn werk te onderhouden? Mensen die het niet kunnen. Ik en jullie. God vraagt om zijn werk te onderhouden aan degenen die het niet kunnen. Je zou kunnen denken dat God iemand met veel geld zou kunnen gebieden, hè, om dat te doen. Terwijl hij in werkelijkheid aan een arme weduwe vraagt. En de weduwe in dit verhaal is een illustratie van degene die geen reserves of geen bronnen hebben. Ik ben alleen maar met de introductie bezig, hoor, dat je het even weet. Want ik ga nog op de punten komen. Elia, die ging daar niet heen met een aanhangwagen vol eten. Nee, tegenstelling. Hij kwam erheen wat jonger had. Want de beek was opgedroogd. En God had hem gestuurd om naar die weduwe te gaan. Hij vraagt niet voor niks eerst om water. Maar Elia kwam dus niet met een aanhangwagen vol met eten of drinken bij haar. Elia had iets veel krachtigers bij zich. God zond de profeet omdat hij grote oogsten uit kleine zaden kan voortbrengen. We kennen allemaal het verhaal van mosterdzaad. Een kleinste zaad, maar wat een opbrengst. Gigantisch. En ik weet niet of jullie de Bijbel een beetje kennen, maar Isaac op een gegeven moment, die moest in een droog en door land gaan zaaien. En iedereen had honger, maar Isaac niet, die had gezaaid. Kom oogst. De weduwe, aan de andere kant, die had zelfs geen geloof om te overleven. Ze had zich namelijk voorbereid om te gaan sterven. Elia zei tegen haar, je zal een zaad planten en dit zal een deur van je voorziening zijn in je toekomst. Dat zei hij eigenlijk. Iets wat zij had, kon gebruikt worden als een zaad om de zegen van God op haar leven vrij te zetten. Als we gewoon goed nadenken over die weduwe. En laten we onszelf verplaatsen in die weduwe. De weduwe gaf een klein verslagje van haar economische situatie. Maar dat was gelukkig niet Gods verslag. Ze zei, ik heb geen brood meer behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Ze kon hebben gezegd van, kijk, al mijn buren kijken hoe ik mijn laatste maaltijd op me neem. En nu zelfs jullie predikers willen nu dat zelfs van me afnemen. Je denkt misschien, ik heb nog maar een klein beetje geld op mijn rekening staan. En nu wil de prediker dat ook nog hebben. Een onvergelijkbare situatie. Normaal gesproken, en in deze situatie natuurlijk ook, we hebben gelezen van Elia, houden mensen vast aan het beetje wat ze hebben in zo'n situatie. Dat houden ze vast. Kun jij je voorstellen, de benauwdheid die ze moeten hebben ervaren en moeten hebben gevoeld, terwijl ze haar zoon eigenlijk zag sterven van de honger. En is dat een crisis voor hun die haar ertoe aanzet, haar inspireert om een offer te geven? Niet echt. Nee, het zou je aanzetten tot het vechten om het kleine beetje wat je hebt vast te houden. Aan de andere kant, de weduwe krijgt die boodschap en Elia moet die boodschap brengen. Elia die kon ook angst hebben gehad om die aanwijzing te geven. Zoveel predikers zijn angstig om over geld te praten, want tenslotte, wie zou het niet negatief interpreteren? In deze tijden, in tijden van economische crisis, tussen aanhalingstekens, worden de meeste mensen beledigd als een prediker over offers of tienen gaat spreken. Ze zouden zeggen dat als je het hart van God zou hebben, nee, dan en we echte profeten zouden zijn, dan zou ik moeten geven aan de armen. En niet om geld vragen. Je zou eten moeten brengen en geen offerenvelop. Niemand zou de weduwe veroordelen als ze op deze manier zou hebben gedacht. Ze had het recht om vraagtekens bij de profeet te zetten. Wat was zijn gevoel? Wat was zijn medeleven eigenlijk? Nog steeds introductie. Elia probeerde de situatie niet aan de weduwe uit te leggen. Hij vertelde haar niet hoe God hem gebruikt had om de hemel te doen sluiten voor de regen. Hij vertelde haar niet dat de raven hem hadden onderhouden met vlees en eten en brood. Hij vertelde niet dat zij degene was die door God was uitgekozen om hem te onderhouden. Wat deed hij dan wel? Elia schilderde eenvoudigweg een plaatje van haar toekomst. Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. In tijden van crisis is het bijzonder moeilijk om te spreken van offers tienden of zaaien. Dus Elia vertelde wat er komen zou gaan. Maar de weduwe reageerde en geloofde het woord van de man van God. En ze gehoorzaamde. En ze ervoer het wonder. Zelfs in haar armoede had ze overvloed zoals niemand anders in die tijd. Want jongens, het was een zware tijd, hè? Er viel geen regen, hè? Er waren geen oogsten. Mensen leden honger, hadden dorst. Maar zij niet. Het bewijs dat Elia een man van God was, zat hem in zijn weigering om met haar medelijden mee te gaan. Zelfmedelijden. Hij wakkerde in plaats daarvan haar geloof aan. En ze had de capaciteit om de man van God te erkennen en te herkennen toen hij binnenkwam. God gebruikt dienaars die gezalfd zijn om je geloof aan te wakkeren tijdens een crisis. Dat is hoe je vooruit komt. Maar zo vaak gaan we zo mee in het medelijden, in het zelfmedelijden van iemand anders, dat diegene er vaak nog dieper in komt dan dat hij eruit komt. De enige manier om daarop te reageren is om juist geloof aan te wakkeren in iemand anders leven. Zaaien in iemands leven. Want zoveel mensen hebben een verdrietig verhaal te vertellen. En natuurlijk moeten we een handreiking doen en helpen. Daar hebben we het niet over, natuurlijk. Het is niet alleen maar geloof dat je zegt van ik geloof dit en dat. Natuurlijk moeten we mensen helpen en een handreiking doen, dat hoort bij ons leven. Maar uiteindelijk zal dat hun leven niet veranderen. Misschien een beetje in het nadenken. Het is geloof wat je leven verandert. Je moet geloven dat je toekomst anders zal zijn. Dat er wonderen kunnen gebeuren. Dat je een verhaal gaat hebben over een bovennatuurlijke voorziening en wonderen die je krijgt. En een zegen. Wanneer God iemand wil zegenen, stuurt hij altijd een man van God om het geloof in je hart aan te wakkeren. Altijd. Sommige mensen, die hebben zo'n heel raar begrip. Die denken van, nou God, hier ben ik, zegen mij maar. En in zijn grote genade doet hij dat nog soms ook. Maar zo werkt het in principe niet. Weet je, je kunt wachten om gezegend te worden door iets. Maar God zegt jou door iemand op je pad te sturen. We komen nu bij de hoofdpunten. Vijf sleutels om door geloof te zaaien. Punt 1. Laat je welvaart, je voorspoed, niet toeschrijven aan de soevereiniteit van God. Wat bedoel ik daarmee? Soevereiniteit is een moeilijk woord. Ja. Betekent dat hij almachtig is, alwetend is en alles weet van tevoren. Dat is soevereiniteit. Een beetje. Klaarblijkelijk is God soeverein over alle dingen. Dus, niets gebeurt zonder zijn toestemming. Dat weten we. Maar, wees voorzichtig met deze interpretatie. Want God wil dat er niet één ziel verloren gaat. Maar wat gebeurt er in de praktijk? Er gaan vele zielen verloren. God wil dat iedereen gered wordt, maar dat zijn ze niet. Als God het regenen niet ophouden, even vanuit dit verkeerde denken even bekijken. Als God het regenen liet ophouden, was het dan de wil van God dat alle mensen arm zouden worden of sterven? Nee. Het was de profeet zelf die dit had geboden. En daarvoor moet hij het hebben gewild, tussen aanhalingstekens, dat de weduwe arm was. Nee. Zoveel mensen denken dat als God deze omstandigheden geboden had, dat het nutteloos was om hier tegen te gaan vechten. En helaas denken we hier in het noorden, zo'n 85% denkt er op die manier aan, want dit denken produceert passiviteit en apathisch zijn en maar de situatie over je heen laten komen. Maar we zijn geroepen om te gaan staan. We zijn geroepen om iets te gaan doen. Het wordt ook wel genoemd fatalisme. En fatalisme zou ik zo omschrijven. Als God had gewild dat ik geld had, zou hij het aan me geven. Of nog één. Het is alsof je zegt, als God wil dat mijn haarkleur verandert, dan zal hij dat doen. Dat is voor jou lastig, Henry. Als hij wilde dat ik kleren droeg, dan zou ik met kleren aan geboren zijn. Dat is natuurlijk onzin. Dat is fatalisme. Dan doe je toch iets aan. Precies. Maar zo is het met alle andere situaties ook. God wil dat iedereen wordt gered, maar zoveel gaan naar de hel. Menselijke keuzes zijn betrokken in alle zegeningen van God. Voorspoed is een keuze. Het begint met een keuze. Voorspoed. Maar fatalisten, dus mensen die alles maar over zich heen laten komen, maar afwachten en maar niks doen. Passiviteit. Die denken dat God sommigen uitkiest die voorspoedig zijn en anderen weer die arm zijn. Maar God wil dat iedereen voorspoed heeft. Hetzelfde als God wil dat iedereen gered wordt. Johannes 2 zegt, geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. Dat schrijft Johannes. God wil dat het ons goed gaat. En vanwege dat wij ook zeggen, we hebben geen religie, we hebben een relatie in het christendom, zoals we hier zijn, hoef je je niet te schamen of bang te zijn om God jouw vader om voorspoed te vragen. Dit is niet vleeselijk, maar het is juist gevoelig. Goed. Er is zoveel religieuze hypocrisie in de kerk. Aan de ene kant zeggen ze dat het geestelijk is om te vragen voor een villa in de hemel. Want er staat in de Bijbel, God bereidt mij vele woningen. Mansions staat er in het Engels. Maar op de aarde mag je dat niet hebben. Wat een onzin. Waar leven we? Wat zegt de Bijbel nog meer, het woord? We zijn hemelburgers. We hebben een lichaam. Verzamel je schatten. Dat is ook zo'n goeie. Prima. Hoeft ook niet. Het moet niet voor jezelf zijn. Maar je mag gerust bidden en vragen om een mooi huis. Dat is niet erg hoor. God verheugt zich als jij je verheugt. Hij wil dat je vreugde volledig is. Wees niet bang om te vragen. Want, zoals jullie weten, zijn we kinderen van God. Dat betekent dat we ook zonen en dochters zijn van God. En als je zoon of een dochter bent van God, dan zul je altijd vragen. Want als je niet vraagt, laat het zien dat je het niet aangenaam thuis hebt. Dat je een geest van het weeszijn of een geest van adoptie hebt. Dat je geen deel van de familie voelt. Want welke kinderen vragen niets aan hun ouders? Als je gewoon kijk naar je gezin. Kinderen vragen altijd. Mag ik drinken? Mag ik speelgoed? Mag ik dat autootje? Ja, precies. Als je wat groter bent, niet als je 4 bent. Dat is vragen. En zo wil God dat je ook naar hem toe gaat. De manier van vragen verandert wel naarmate je volwassener wordt in geloof. Maar je begint met, mag ik drinken? Vragen is een teken dat je nederig bent. Dat je erkent dat je niets hebt en dat God de bron van jouw voorziening is. Elk jaar zou je eigenlijk een beetje voorspoediger mogen zijn. Dat is Gods wil. En we missen zoveel, simpelweg omdat we niet vragen of bidden. Jacobus 4 vers 3 zegt, u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt. Andere vertaling zegt, u ontvangt niets omdat u niet vraagt, zegt de andere vertaling. Interessant. Dat was het eerste punt. Tweede punt. Neem je zaden waar of zie het zaad in je leven. We hebben wijsheid nodig om ons zaad te herkennen. De weduwe had zich nooit voorgesteld dat haar kleine portie meel en olie een zaad was voor een overvloedige oogst. Had ze nooit gezien. Vandaag de dag, zoals je nu hier zit, is er iets in jouw handen wat een door God gegeven zaad is. En dat zal je leiden naar de toekomst waar je van droomt, als je het gaat zien. Hoe herken je wat zaad is? Een zaad is iets wat anderen zegent. Nog een keer. Een zaad is iets wat anderen zegent. En wat is dan een oogst? Een oogst is iets wat jou zegent. Dus een zaad is iets wat anderen zegent. En een oogst is iets wat jou zegent. Als je wil gebruiken wat je hebt, dan is dat je oogst. Maar als je wil vermenigvuldigen wat je hebt, dan is het zaad. Verander je oogst in zaden. Dit is hoe God voorspoed in onze levens brengt. Jij moet die keuze maken, jij moet beslissen. Als je blij bent met wat je hebt, behandel die dingen dan als oogst. Maar als je meer wil of meer nodig hebt, behandel het dan als zaad of zaden. Bijvoorbeeld, ik heb heel veel hoe zou ik dat noemen? Ja, heel veel offers die ik gehad heb, die heb ik teruggebracht als zaad. Ik had kunnen zeggen van, nou, dat is mijn oogst. Nee, ik heb juist heel veel offers heb ik juist weer gebracht als zaad. Omdat het koninkrijk bestaat uit geven. God gaf zijn eigen zoon. Bestaat ook niet zoiets als iemand die geen zaad of zaden heeft. We hebben allemaal van Gods genade ontvangen. Maar hij wacht op jou om in geloof te handelen door het te zaaien. En zoveel mensen denken dat ze niets te geven hebben. Maar in werkelijkheid kunnen ze het zaad wat ze gekregen hebben niet herkennen in hun leven. God geeft altijd zaad aan de zaaier. Waar ik mee begonnen ben met de dienst. 2 Korinther 9 vers 10 en 11. Hij nu die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat. Een vrijgevigheid die door middel van onze dankzegging aan God teweeg brengt. Wil je gezegend worden? Ga zegenen. Zo is het altijd. Als je bidt van, Heer, ik wil een zegen, ik wil zo graag gezegend worden. Ik heb dit of dat nodig. Allemaal goed. Maar je kunt ook bidden van, Heer, ik wil zo gezegend worden, zodat ik anderen kan zegenen. Dan zegt God, hé, daar kan ik wel mee. Daar kan ik wel mee. Mensen hebben geen voorspoed omdat ze niet zaaien. En ook omdat ze hun zaden niet waarnemen. Dat ze niet zien dat ze zaden hebben. Let op. Zaden zijn niet altijd financiën. Je zaad kan tijd zijn. Je zaad kan talenten zijn wat je hebt. Of schatten wat je hebt. Bijvoorbeeld. Heel simpel. Wat in Europa nog redelijk goed gaat. Wat in Brazilië wat lastiger is. Eventjes. Op tijd komen. Ja. Dat is in Brazilië wat lastiger. Daar kijken ze niet op een uurtje. Of twee, drie. Dat geeft niet. Ik hou van de mensen, dus ik heb het ze vergeven. Maar het is nee, was een grapje. Op tijd komen. Het is gewoon heel simpel. Hier in Nederland hebben we er ook mee te maken. Wat je ook kan doen om het leven van je werkgever makkelijker te maken, dat is een krachtig zaad. Als je ziet dat je baas iets nodig heeft en je geeft het hem, dan zet hij jou apart in zijn gedachten en dan zal hij zich jou herinneren. Heel praktisch. Het gebeurt op de werkvloer. We hebben het niet alleen maar over hypothetische dingen hier. We hebben het over het dagelijks leven. Hypothetische dingen zijn er zat. Maar we laten het maar gewoon hebben over het leven van vandaag. Waar we nu leven. Zellingen, Ter Apel, Oude Pekela, Stadskanaal, waar dan ook. We moeten denken aan onze levens in termen van altijd zaaiers zijn. En dan zaaiers met een bepaalde capaciteit. Zoek naar manieren om een zegen te zijn voor andere mensen. Spreuken 18 vers 16 zegt, de gift van een mens maakt ruimte voor hem en leidt hem in de tegenwoordigheid van groten. Het brengt je verder. Bijvoorbeeld kerstcadeautjes, dat doen we er niet allemaal aan, maar dat gebeurt wel. Dat kan een nachtmerrie zijn voor sommigen, omdat ze nooit iets leuks geven. Ze willen ontvangen, maar ze willen niet geven. Hoe kun je nou ontvangen als je niet geeft? Cadeautjes geven betekent niet dat het altijd duur moet zijn, maar het zou vreugde moeten brengen of een nood moeten ledigen. Als jij je zaad niet waarneemt, zul je ook je oogst niet waarnemen. Als je je zaad niet waarneemt, zul je ook je oogst niet waarnemen. En sommigen zeggen, zaaien werkt niet. Maar misschien nemen ze het niet waar wat God doet. We weten allemaal dat het 1 in 1, 2 is. Maar als jij zaait in iemands leven, betekent niet dat die persoon voort wat God hoort wat doet. Dat betekent niet. Als jij zaait in iemands leven, kan het makkelijk zijn dat jij uit een volledig andere hoek gezegend wordt. Niet van die persoon, maar van iets anders in het leven. Maar mensen die eigenlijk een beetje koppig zijn, die zeggen van ja, zaaien dat werkt niet, die worden echt ondankbaar. Maar laten we nou eens even realiseren, jongens, we hebben allemaal huizen. Er zijn auto's over de hele wereld. Dus kijken wat we kunnen tegenwoordig. Ongekend. We zijn toch gezegend. Oogst is een goed iets wat God in jouw leven brengt. Bijvoorbeeld, we oogsten een man of vrouw. We oogsten goede ideeën die interessant zijn of hun promotie geven. We oogsten soms contacten en gelegenheden. Jozef bijvoorbeeld, die oogste promotie omdat hij zaaide in het leven van gevangenen. Geestelijke zaden brengen altijd geestelijke oogsten voort. Alleen je moet wel kunnen herkennen wat een geestelijke oogst is. Het zaad brengt niet altijd hetzelfde type oogst voort, wat ik al zei. Maar ze moeten wel beide geestelijk zijn. Paulus zegt in 1 Korinthe 9 vers 11. Als we bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel als we van u het stoffelijke oogsten? Het stoffelijke op dat moment is ook gewoon geestelijk hoor. Galaten 6 vers 8 zegt. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Galaten 6 vers 8. Amen. Bijvoorbeeld, je kunt een offer geven en geloven in de bekering van je echtgenoot. Of de genezing van je vrouw. Of je kunt je tijd zaaien in het leiden van een celgroep. En geloven dat God je voorspoedig laat zijn met je zaak en je werk, wat je doet. Bijvoorbeeld Job, die bad voor zijn vrienden toen God zijn welvaart herstelde. Staat in Job 42:10. En de Heere bracht een omkeer in het levenslot van Job toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De Heere vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe. Wauw, die werd gezegend. Eigenlijk kun je het zo zien, hè? Een zaad is eigenlijk een stamcel. Zo kan je het eigenlijk een beetje bekijken in je lichaam. Een stamcel. En die kan zich ontwikkelen in welk orgaan dan ook van het lichaam. Al het zaaien vereist geloof. Wees een zaaier, wees gul om meer op God te lijken. Bijvoorbeeld, voordat de weduwe gezegend kon worden, moest ze zaaien in het leven van de profeet. Elia zei ook, maak eerst voor mij, maak daarna voor u. Voordat Adam gezegend kon worden, moest hij eerst een rib zaaien. Voordat Abraham gezegend kon worden, moest hij zijn enige zoon offeren. Of de poging laten zien dat hij het wilde doen. Voordat Jezus zijn kerk kon krijgen, moest hij zijn leven geven voor haar. Wees niet bang om vandaag je oogst te bepalen. Geef een offer vandaag, het eerstelingoffer. En vraag God of je een bepaald type oogst door God, door de geest geleid, mag krijgen. Het zou de bekering van een familielid kunnen zijn, of een doorbraak in relaties, of vul maar in. Derde sleutel. Probeer alsjeblieft geen financiële zegen te verdienen. Het klinkt heel raar wat ik nu zeg. Maar zoveel mensen doen het. De weduwe zat vol zelfmedelijden. Luister naar haar woorden. Zo waar de Heer uw God leeft. Ik heb geen broodkoek meer behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom ga ik het voor mij en mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Misschien probeerde ze Elia zover te krijgen dat hij met haar te doen kreeg. Of dat God meer bewogenheid met haar kreeg. Maar de zegen komt niet omdat we veel huilen of schreeuwen of zelfmedelijden hebben, maar omdat we in geloof handelen. Het kan goed zijn om te huilen, maar geloof gaat er ver bovenuit. Jouw geloof opent de hemel sluizen. Staat hij toevallig niet? Nou, hij staat hier niet op. Ik dacht dat hij daarop stond. God wordt niet bewogen door nood. Wat zeg je nou, Wouter? Ja, dat is echt waar. God wordt niet bewogen door nood. Ja, maar! Nee, hij wordt niet bewogen door nood. Er zijn heel veel lijdende mensen in de wereld. Heel veel zieke mensen, gebroken mensen. Maar denk je dat God dat niet ziet? Tuurlijk ziet hij dat. De hemel reageert op geloof. De profeet gaf de vrouw geen meelevend woord, maar een woord van geloof. Bijvoorbeeld velen vinden dat ze het verdiend hebben om gezegend te worden, omdat ze meer lijden dan anderen. Een soort ruilhandel. Ik lijd het meeste, dus ik moet het meeste gezegend worden. Maar God zegent geloof. Jezelf naar beneden praten, of jezelf in waarde doen verminderen, dat helpt niet. Zoveel mensen die belijden altijd hun zwakheden en denken dat God ze dan zal bewegen, maar alleen geloof doet dat. Nederigheid is goed, niks mis mee. Maar jezelf in waarde verminderen of onderwaardering van jezelf, dat is geen nederigheid. Want God zegt, je bent waardevol. God vindt je waardevol. Hij geeft land en natie in plaats voor jou, zegt Jesaja. Zoveel mensen kunnen zichzelf niet in een nieuwe auto voorstellen. Of in een nieuwe prachtige huis kunnen ze zich niet voorstellen. Want armoede is namelijk een deel van hun levensstijl geworden. Ze denken dat ze nederig zijn door te zeggen dat ze niets verdienen van God. Je denkt dat je het verdient om de hemel in te gaan en op gouden straten te wandelen. Maar dat je hier op aarde geen mooi huis mag hebben. Dat is hypocriet. Iemand zei, ik ben bezorgd dat een hoop geld mij bij God vandaan houdt. Waarop de pastor antwoordde, bid dan dat je alles verliest zodat je dichter bij God komt. De Spreuken 13:8 zegt, het los geld voor iemands leven is zijn rijkdom, maar een arme krijgt zelfs geen bedreiging te horen. Voordat het volk, de 10 verspieders, het land Kanaan hadden bekeken, zegt, er komen dus twee terug, Caleb en Jozua. En het volk gaat voor dit zinnetje. Ze voelen zich als een springkaart ten opzichte van de reus in het land. En dat doet zich weer houden om Kanaan binnen te gaan. Dat heeft ze echt een aantal jaar lopen door het zand geschild. Als ze hadden geloofd dat God inderdaad met hen was en dat de vijanden verslagen konden worden, dan hadden ze veel eerder van het beloofde land kunnen genieten. Punt 4. Verwacht Gods zegen te ontvangen. Voordat de weduwe hem wat te eten bracht, gaf Elia een plaatje van de zegen die haar te wachten stond. Hij zei, het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal de olie niet ontbreken. Je zal elke dag eten hebben. Hoe meer olie en hoe meer meel je gebruikt, hoe meer God je geven zal en vermenigvuldigen. Dit was een plaatje van de toekomst en ze geloofde het. Het bewijs van haar geloof lag in het feit dat ze hem de maaltijd gaf. Als ze het niet had geloofd, had ze het niet gedaan. Want het was haar laatste beetje meel en olie voor haar en haar zoon. En dan zou ze sterven. We zijn ook gezegend wanneer we een plaatje van onze toekomst hebben en van wat we ontvangen willen van God. Ja, maar kan je dat nou wel zeggen? Kan je nou wel zeggen, Wouter, dat we, wat wij willen, dat we dat ook willen ontvangen? Kan je dat dan wel zeggen? Ja hoor, hoor je toch? Grapje hoor. Nee, God bewerkt het willen en het verlangen in ons. We moeten niet op die troon van God gaan zitten en denken dat wij alles maar bedenken. Hij woont in jou. Dus de gedachte die jij hebt, zou wel eens van God kunnen zijn. Er is niets verkeerd met dromen van een toekomst die je zou willen hebben. En de belofte van God verklaren over je leven. Hou vast aan Gods belofte. Lucas 6, 38. Geef en aan u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal het bij u ook gemeten worden. Zelfs dit vers wordt negatief gebracht. Soms. Dat laatste zinnetje. Met dezelfde maat waarmee je meet, zal je gemeten worden. Maar God zegent. Helaas neigen we te geloven in de wet van zaaien. Anders. We neigen te geloven in de wet van zaaien en oogsten. Maar alleen op een negatieve vlak in ons leven. Daar neigen we toe. Wanneer we bijvoorbeeld iets slechts doen, zeggen onze ouders: wees voorzichtig, wat je zaait zal je oogsten. Mensen hebben meer geloof voor iets negatiefs dan voor iets positiefs. Zelden zegt een ouder: dit kind zal gezegend en rijk zijn. Kijk eens naar zijn gedrag. Hij gaat het zo goed doen. Dat is positief zaaien. Spreuken 3, vers 9 en 10. Vereer de Heere met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Dit is een belofte van God, om een overvloedige oogst te hebben. 5 gedachten. Geven zet ons vrij van hebzucht. Als je geeft, heb je geen last meer van hebzucht. God is gul. Wanneer je geeft, druk je namelijk dezelfde natuur als hem uit. Geven laat zien dat je een heilige verwachting hebt in overvloedige oogsten. En niet alles wat we ontvangen is een gevolg van wat we zaaien. Vergeet nooit de kracht van Gods genade. Hij kan voorbij gaan en boven je voorstellingsvermogen uitgaan. Wanneer je zaait en daarna oogst, zal dit je geloof voor de toekomst bekrachtigen, sterker maken. Klaarblijkelijk hangt de grootte van je oogst af van je zaden. Maar de grootte is ook afhankelijk van je geloof. Als ik een groot geloof nodig heb om te zaaien, dan zal het een groot zaad zijn, wat ook een grote oogst zal voortbrengen. Als ik niet veel geloof nodig heb om te zaaien, dan zal ik geen grote oogst ontvangen. Jezus zei, nee, ik ga het eerste stukje lezen, Marcus 12, vers 41 tot 44. Marcus 12, vers 41 tot 44. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag hij hoe menigte geld in de schatkisten wierp. En veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één arme weduwe die er 2 kleine munten in wierp. Dat is een kwadrant. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: voorwaar, ik zeg u dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft dan alle die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij alle hebben van hun overvloed erin geworpen. Maar deze heeft van haar armoede alles wat ze had erin geworpen. Heel haar levensonderhoud. Jezus zei dus dat het zaad van de weduwe groter was dan het zaad van de anderen. Omdat zij vanuit een overvloed gaven, maar zij gaf vanuit haar armoede. Zij, die rijke mensen hadden niet veel geloof nodig, maar zij wel. Zij gaf alles wat ze had, gaf ze. Dus ze hadden groot geloof nodig. Wat eet ik morgen? Als je geen geld hebt, kan je dat niet zeggen. Als je geeft zonder enig gevoel van tegenstrijdigheid, dan geef je alleen maar vanuit je overvloed. Zelfs als het een grote hoeveelheid is, is het nog steeds een klein zaad, want het vereist er niet veel geloof. Het was niet makkelijk voor de weduwe om een offer te geven, omdat ze alles wat ze bezat gaf. Vanuit het menselijk gezichtspunt was het maar een klein offertje. Vanuit het kerkelijk gezichtspunt was het maar een kleine bijdrage. Maar vanuit het hemelse gezichtspunt was het enorm. Het zaad is alleen maar groot wanneer het groot geloof vereist. En er zijn ook nog mensen die denken dat je nooit vanuit emotie mag geven. Tijdens de prediking hebben ze het verlangen om een groot offer te geven in een dienst. En wanneer ze het woord over het offer horen en dan ineens gebeurt er iets, dan weerstaan ze het. Want dan denken ze dat het van de duivel komt. Maar de duivel wil nooit dat je voorspoed hebt. Die wil je alleen maar aanmaken. Hij maakt je oparm. En God maakt hem rijk. Als je aangewakkerd wordt in je hart om te geven, dan is dat salving van God. Die in je werkt. En die je in zegen wil leiden. Als je verlangen hebt om te gaan bidden, dan is dat verlangen van God om te gaan bidden. Amen of niet?
Amen.
Ja. En als je een verlangen hebt om te geven, dan komt het van God. Precies. Laatste punt, 5. De grond waarin je zaait, beïnvloedt de oogst. Het is onbetwistbaar dat de grond waarin je zaagt de oogst beïnvloedt. De weduwe realiseerde zich dat Elisa een man van God was en zaaide in zijn leven. Als je de zalving van in een dienaar van God respecteert, dan zullen er kettingen van je afgebroken worden. Een man van God is iemand die je sleutels geeft om vrij te worden. En we zijn hier allemaal mannen en vrouwen van God. Amen. De waarheid is dat Elia de weduwe niet nodig had, maar de weduwe had Elia nodig. Zoveel mensen zijn zo kritisch en sceptisch om te kunnen zien. En daardoor de gelegenheden missen om gezegend te worden. Nog een ander verhaal in 1 Samuel 25 gaan we nu niet lezen. Daar komt Nabal in voor. En Nabal die had de mogelijkheid om een man van God, David in dit geval, te kunnen zegenen. Maar deed het niet. Hij was niet nederig genoeg om dat te doen. Hij zaaide niet in Davids leven en oogste daardoor een grote tragedie. Jezus zaaide ook nooit in de farizeeërs, omdat hij wist dat ze geen vrucht zouden dragen. Maar hij zaaide wel in het leven van Zacchaeus, de tollenaar. De Heer kent de grond die zijn aandacht en tijd verdient. Jezus zelf onderwees ons over de noodzakelijkheid van het onderzoeken van de grond waarin we zaaien. Dat deed hij in de gelijkenis van de zaaier. Markus 4 vers 3 tot 8. Weet je, er zijn sommige mensen zonder baan die thuis zitten, lui zijn en zelfs niet in en om het huis heen helpen, maar verwachten dat de deur voor hen open gaat. Paulus was daar heel kort in. Paulus zei dat we niet zouden moeten wandelen met degene die weigeren productief te zijn. 2 Thessalonicenzen 3, vers 10 en 11. Want toen wij bij u waren, bevalen wij u dit. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Ze werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. De luie man is niet productieve grond. We zouden niet moeten zaaien in wat niets voorbrengt. We moeten begrijpen dat er niet productieve gemeentes of kerken zijn, omdat ze niet groeien of het woord niet prediken of het evangelie niet verkondigen. Zaai daar niet. Sommige mensen zeggen ook heel boos: wij proberen te geven, maar het werkte niet bij ons. Maar dat is een heel serieus iets om dat te zeggen. Omdat het woord van God geen leugen is. De Bijbel zegt dat we niet moe zouden moeten worden van het goed doen. Want met de tijd zullen we oogsten. Galaten 6 vers 7 tot 10. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen. Want te zijner tijd zullen we oogsten als wij het niet opgeven. Laten we dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. De Bijbel zegt dat wij mogen blijven zaaien en blijven goed doen aan anderen, ondanks dat je niet gelijk je oogst ziet. Je komt wel. Die komt niet op het moment dat jij dat per se wil. Die komt op de tijd dat het nodig is. Amen. En God is een goede God. Hij weet precies wat we nodig hebben. Hij zorgt voor ons. Simpel. Maar mensen die zo boos zijn. Van, ja, ik zei niet meer, werk niet, enzovoort. Ik zou wel eens hun bankrekening willen zien. En checken of ze inderdaad wel geven. Want of God, of zij liegen. Maar over God zegt de schrift: God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Nummer 23 vers 19. En ik weet, ik heb veel gesproken over zaai en over oogsten. Maar dit mag duidelijk zijn. We hebben vandaag het eerstelingoffer. Dat gaan we zo doen. Met elkaar. We sluiten dadelijk gewoon de dienst af. Koffie, thee en al dat soort dingen. Maar ik wil dat je je verantwoordelijkheid neemt. Naar God toe, niet naar ons toe. Je bent vrij. We hebben met elkaar gesproken de afgelopen weken over het zaaien op zondag, maar we hebben ook gesproken over de afgelopen 21 dagen waarin we zoeken en smachten naar Gods heerlijkheid. Ik kan je één ding zeggen. Op het moment dat jij geeft met een hart wat gericht is op de heerlijkheid van God, ga je de heerlijkheid van God ook steeds meer ervaren. Geven maakt je afhankelijk van God, als het geloof vereist. En laten we met elkaar gaan bidden. En daarna gaan we het zo doen. Ik heb witte enveloppen liggen op de tafel daar bij Henry. Er is ook eventueel een mogelijkheid op pinnen. Wat mensen maar willen. We gaan afsluiten dadelijk. En daarna kun je, of eersteling, of kun je zelf een envelop gaan pakken. En het erin doen. We gaan niets uitdelen. Je mag zelf de actie ondernemen. Want wij geloven dat niet iets is wat wij doen. Het is iets dat jij doet naar God toe. En als je dan je envelop gevuld hebt, dan mag je hem hierin deponeren. Maar voel je vrij. We gaan bidden. Zo gaan staan met elkaar. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor dit nieuwe jaar. Dank u wel, Heer, dat u ons tijd heeft gegeven, Heer, om mensen te bereiken met uw woord. Dank u wel, Heer, dat we mogen zaaien in het leven van mensen. En dat we het eeuwige leven mogen oogsten in hun leven, Heer. Heer, dat ze volledig uw kinderen zullen zijn en zullen worden. Heer, we bidden dat we vele doopdiensten mogen hebben, Heer, dit jaar. Heer, we bidden dat we fantastische feesten zullen hebben. Heer, dat we met de hemel kunnen feesten, omdat u groot en goed bent. Heer, wat heeft u al grote dingen gedaan afgelopen jaar met dit gebouw dat u ons gegeven heeft. Heer, ongekend, Heer. Heer, u doet echt alles boven ons besef en boven ons verlangen. Heer, we willen u danken dat u zo'n goede God bent. Dat u ons zegent, daar waar wij het juist niet verdienen. Heer, we willen zoeken naar u. Heer, we willen u eren vandaag. Vandaag willen we u eren met ons eerstelingoffer, Heer. Heer, en zeggen van Heer, hier is mijn offer. In geloof, wat ik zaai. Nee, Heer, het is niet mijn collecte. Nee, Heer, het is niet mijn tiende. Nee, Heer, het is echt een bewust apart offer voor u vandaag. Heer, dank u wel, Heer, dat u het beste weet wat voor oogst ik mag ontvangen. Heer, maar ik wil graag bidden voor mijn familie. Ik wil graag voor Marin. Heer, dank u wel, Heer, dat u goed bent. Heer, zo willen we elkaar zegenen. Heer, en willen we u zegenen met ons offer. In Jezus' naam. Amen. Amen. En ik wil nog even zegen uitspreken. En de Heer zegen jullie. De Heer verheft zijn aanzicht over jullie. En geef jullie genade en vrede. En de Heer verheft zijn aanzicht. En geef je rust, vrede, shalom in Jezus' naam. Amen.